Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcast van BNR. Blijf scherp.
Paus Johannes Paulus II. Dat is de paus waar jij als katholiek jongetje mee bent opgegroeid.
Sterker nog.
Ik ook als niet-katholiek Nederlands meisje.
Iedereen, katholiek en niet-katholiek, zijn er weer opgegroeid. Zelfs de protestanten.
En toen zei hij altijd bedankt voor de bloemen.
Ja, die ook dit jaar het Sint-Pietersplein opluisteren.
Ja, nou zo ja.
Ja, en dat bedankt voor die bloemen was eigenlijk gewoon gericht aan het Nederlandse ondernemerschap. Dus daar zouden wij trots op moeten zijn. Ik ben daar zelf in ieder geval trots op.
Welkom bij aflevering 82 van de Italië-podcast.
82 alweer. Ik ben Donatello Piras.
Ik ben Evelien Redmeijer en in deze aflevering 82 alweer vlak voor Pasen. Ah. En in afwachting natuurlijk van de klassieke paastoespraak van de paus, gaan we het hebben over de rol van de paus als hoeder van de vrede. Wat zegt hij over de oorlog in Oekraïne? Wat is zijn rol? In hoeverre veroordeelt hij Poetin? En met welke bewoordingen? En heeft het instituut, het Vaticaan, de paus überhaupt nog invloed op geopolitiek niveau bij dit soort conflicten? En hoe is dat in de geschiedenis geweest? Ik ben er eens ingedoken. Ik wist er niet zoveel van. Dus dat vind ik ook wel leuk van deze podcast. Dat je dan ook delen van de Italiaanse cultuur en geschiedenis leert die je nog niet wist. Dus ik vind in ieder geval een stuk wijzer geworden. Ik hoop de luisteraars. En na deze aflevering ook.
Ja.
Wat gaan we nog meer doen? We hebben uiteraard ons eigen nieuws. Ik heb een bijbehorende cultuurtip. Waar uiteraard de paus ook een rol in speelt. En ik dacht, we gaan eens voor een onalcoholische versnapering.
Ja.
Te weten, een Prosecco, wat staat op de voorkant? Nou ja, dat mag natuurlijk geen Prosecco dan hebben. Het is een bubbelwijn, een 0.0 bubbelwijn.
Ja, Tendenza heet het.
Tendenza.
Ja, ja. Bevanda frizzante analcolica, alcohol free.
Ja.
En dat komt uit Piemonte volgens mij, als ik me niet vergis. Gattinara zie ik staan tenminste. Klopt dat? Ja, Gattinara. There we go.
Hij plopt wel gewoon alsof
Ja, ik dacht, laat ik het even. Het is natuurlijk zeer not done om te ploppen, maar
Nou.
Nu dacht ik,
ook
het kan
wel feestelijk.
Daar, precies.
En bovendien is het hier allemaal audio, dus je moet iets.
Ik wil dat zeggen.
Wat is jouw eerste?
Nee, jij mag eerst. Oh, is het de sweet?
Oh ja. Niet lachen. Ja. Ja, maar goed, je moet het kijken.
Nee, wordt het leven leuk maken. Wacht even hoor.
Zeker.
Hebben we panettone? Colomba? Pasquale? Colomba?
Ja, wat ga jij met Pasen doen?
Ik heb pasticceria
Napolitana
besteld. Bij
Terralente in Amsterdam.
Ja, want ik bedoel, Italië kent vele tradities. Iedereen heeft een beetje zijn paasstol, paasbrood. Het equivalent van de panettone is natuurlijk de colomba, de vredesduif. Ja. Die wordt dan industrieel weer verpakt en per miljoenen verkocht.
Bruggetje met ons thema.
Zeker, de vredesduif. Ik kan me voorstellen dat jij hem overigens niet lekker vindt, de colomba. Of lekker, jij niet, zeg maar.
Hoef je mij niet voor te bellen.
Nee, precies.
Nee.
En ik dacht, laat ik ook een keer de pasticceria Napoletana proberen.
Die is wel heel lekker.
Heerlijk vond.
Ja.
En dus we hebben hem weer besteld. En, plus een exemplaar van mijn ouders.
En heb je ook van die hysterisch grote chocolade-eieren? Want dat begint gewoon bij een lengte van zeg 40 centimeter. Dus niet van die kleine eitjes die wij hier hebben.
Nee, de Italiaanse ei is groot.
En dan
zit er
nog
heel veel papier
folie.
En dan heel veel folie. Vond ik altijd zo mooi als kind. Dat ik dacht, ja, maar dat wil je. En dan zit er altijd ook iets in. Een soort kinderei, maar dan groter.
Ik vind het best lekker trouwens.
Ja, maar het is wel zoet, hè?
Ja, het is wel zoet.
We hebben net gedineerd, dus het kan prima.
Ja.
Het is een lichte bubbel. Ik zal eens even kijken hoeveel daarop staat.
Nee, 0.0.
Ja.
Ja, nou ja, goed. Maar je moet het vergelijken. Het is dit of dit is toch nog best feestelijk.
Ik vind hem heel feestelijk.
Ja.
Ik kan me alleen niet voorstellen. Er zit natuurlijk altijd wel wat suiker in. Anders kan het niet. Alleen dat staat natuurlijk weer niet op hoeveel. Maar ik vind hem echt wel lekker. En,
goedgekeurd.
Ja, ik zou hem niet kapot drinken. Maar dat gaan we niet doen. Want we hebben er gewoon. Dit is om de keel te smeren tijdens La Pace en Mondo. En dat is toch, hoe je het ook bent of verkeerd, wel een serieus onderwerp.
Een ontnuchterende ervaring.
Ja, dat
nuchter ervaring.
Lijkt mij
ja, ik vind
wel,
ook
toch?
Dat we nuchter het oorlog.
Want het gaat echt over de oorlog en over het buiten zit.
Ja.
Geopolitiek gebeurt er een hoofd in, man.
Er gebeurt een hoop. Hoe zit jij er op dit moment bij? Want ik begrijp, jij zit niet meer in de middag. Ik vermis het nog steeds wat uit te spreken. Maar jij gaat wel geloof ik hier iets anders doen in in het gebouw van BNR, waar wij nu ook weer de podcast opnemen.
Jazeker.
Wanneer kun je dat luisteren?
Nou, vanaf volgende week, eigenlijk tweede paasdag, hè, dus het komt helemaal goed, kun je luisteren naar Koplopers. Dat bestaat al, dat is een bestaand programma, een initiatief van BNR en Change Inc. En dat volgt de ontwikkelingen over duurzaamheid, ondernemerschap en innovatie.
Maar dat heb jij ingenomen, begrijp ik. Dat heb jij als een soort... Ik wil nog geen vergelijking maken, maar jij bent dat format binnengevallen en hebt daar...
Nee, de eerlijkheid gebied te zeggen dat Lisbeth Staats de aanvankelijke presentator was. Die doet nu een programma dat de Daily Move heet. En toen ben ik gevraagd van, goh, zou jij Koplopers willen presenteren? Ja. En daar heb ik even over na moeten denken, omdat ik ben geen duurzaamheidsgoeroe. Maar dat is ook niet het programma, dat bestaat al, BNR Duurzaamheid, met Harm Edens.
Ja.
Dat is de duurzaamheidsgoeroe bij BNR en ver naar buiten. Maar dit gaat echt over ondernemerschap en innovatie. Toen dacht ik ja, want ik wil ook een kritische vraag kunnen stellen. Want ja, we kunnen wel zeggen, joh, verpakkingsvrij boodschappen doen. Maar ik wil dan de vraag stellen, en wat betekent dat dan voor al het boodschappen wat weggegooid wordt? Want de hype van verpakkingsvrij, ja, daar ben ik niet per se voor als dat betekent dat we meer zouden gaan weggooien. Weet je? Dus zo zit ik erin en dat was prima. Dus ik ga aanstaande...
Koplopers
luisteren iedere maandag.
Wil je meer Donatello luisteren? Ja. Wie wil dat nou niet? Nou, vanaf aanstaande maandag naar die. Koplopers.
Ja, of gewoon de Italië-podcast.
Zet die gewoon op
veel
repeat.
Makkelijk. Abonneer je trouwens ook even.
Was ik jou net weg aan het jingelen? Zeker, mensen moeten zich abonneren. Dus doe dat en pak iedereen die je tegenkomt.
Gewoon je podcast
telefoon
nu erbij
gewoon
pakken.
Eventjes doen. En
ja, want jij kan dat heel goed. Hoe doe je dat?
Wat? Bij mensen met mijn Italië-podcast abonnement. Ja, het kost namelijk niks.
Wat, ik gewoon je gaat eventjes... dan naar Spotify of zo? Of
nee,
hoe doe jij
ik
dat
doe
dan?
Met de Apple iPhone podcast. En dan ga je naar zoek je Italië-podcast. En dan zet je plus. Dan klik je op plus, abonneren op...
Oh, doe jij dat zo?
Zo doe ik dat.
Hij loopt al meteen. Goed.
We gaan naar jouw nieuws.
Mijn nieuws meteen?
Ja, jouw nieuws
meteen.
Nou,
laten we dan meteen gaan luisteren, want daar hoort een fragment bij.
Ogni anno nel mondo si combatte una guerra silenziosa. E a perdere siamo tutti noi.
Un delitto che si consuma nei locali, nelle strade, nelle case.
La carbonara fatta a cazzo di cane.
A cazzo di cane.
A cazzo di cane.
Non si usa la panna.
Nee, nou goed.
Er wordt geen slagroom gebruikt.
Nee, wat hoorde je? Want het is natuurlijk voor de helft, denk ik, verstaat dit. De andere helft verstaat het niet. Je hoorde twee stemmen. Herken je een van de stemmen toevallig?
Ja, ik denk altijd, Stefan, zit Fedes erbij?
Nee, maar het is wel een beetje zo'n figuur.
Oké.
Okay. Het is Alessandro Catalaan.
Oh ja. Ja.
Een van de presentatoren van Eurovision binnenkort in Turijn. En de tweede is niemand minder dan...
Stefan Accorsi? Nee.
Nee.
Daar ben ik gewoon groot van zijn
Je herkent hem helemaal niet. Maar het is Charles Leclerc, de huidige leider in het Formule 1-klassement.
Oh, wat geestig.
Sorry, dat heb ik niet mee even gehaald.
Ja.
Was de Ferrari?
Ja. Forza Ferrari.
Sorry.
Wel, ik denk dat heel veel mensen het wel moeilijk hebben met Verstappen.
Ja, dus daar moeilijk mee. Kun je nagaan hoe moeilijk ik het had de afgelopen jaren.
Goed. Wat zou het in de wonden van Donatello in het Formule 1 leed in Nederland?
Ferrari heeft gewoon heel goed zijn best gedaan in deze auto. Heeft vorig jaar eigenlijk voor spek en bonen meegedaan. Heeft geïnvesteerd. Verstappen heeft tot diep vorig jaar Red Bull natuurlijk moeten investeren in die auto. Want heeft... is verdorie wereldkampioen geworden. Nu loopt Ferrari iets voor, maar de tweede renstal is natuurlijk nog altijd gewoon Red Bull. En misschien worden ze alsnog wereldkampioen. Het is eindelijk weer spannend. Dus iedereen, ook de Max Verstappen-fans, die moeten gewoon lekker blij zijn. Ook met Ferrari.
Want maar wat wordt er in het filmpje besproken?
Ja, het is een beetje een grappige film, maar dat is 6 april was het National Carbonara Day. Dus dat is een nationale dag over de carbonara. Over... hoe maak je nou een carbonara?
Geen slagroom erbij.
Nee, precies. Dat was het eerste. Geen prezzemolo.
Nee.
Geen peterselie.
Nee.
Weet je, en er zijn een heleboel
ook
dingen. Mensen flikkeren er maar dingen
rode peper in. Ook
geen
niet,
bacon eigenlijk.
Geen
ook,
ui.
Weet je, geen ui.
Nee.
En ik heb ook een keer met mushrooms gezien.
Ja. Ja.
Paddenstoelen.
Ja.
Ik weet niet wie dat bedacht heeft. Het is heel simpel.
En echt carbonara.
Ja, ik bedoel, komt uit Rome.
Koop wangspek.
Guanciale.
Guanciale. Ja. Kun je niet bij iedere slager kopen.
En wat is de second best? Als die niet
dan pancetta zou ik zeggen. Ja.
En dan de hele tijd niks. En dan zou je eventueel ook gewoon de Hollandse spek kunnen gebruiken.
Ja.
Beter dan niks.
Ja, dat wel.
Ik bedoel, als je niks in huis hebt, maar je wel spekjes.
Maar ik vind gewoon...
Gebruik spekjes.
Ja, maar als er maar gewoon 3 ingrediënten in zitten, dan moeten ze wel kloppen of zo.
Helemaal eens.
Het is niet uit een soort
maar noem ze eens.
Ei.
Ja.
Parmezaanse kaas en pecorino.
Ja, gewoon mengsel.
Zwarte peper.
Ja.
En buikspek.
That's it. En pasta natuurlijk, maar die hadden koken. En je maakt de saus.
Ja, en je kunt hoe je eieren verdeelt. Hè, ik doe er meer dooiers in dan eiwitten.
Ah, wat grappig. Ja.
Ja. En ik...
Doe je er ook een rauw ei in de pasta zelf?
Nee, vind ik vies.
Grappig. Ik doe het niet, maar ik heb het wel eens gedaan. En als het warm genoeg is, dus ja, boven de 80 graden, ja, dan smelt dat helemaal. Dan krijg je eigenlijk een soort extra roomlaag. Dan hou je ook niet van steak tartare.
Jawel, vind ik wel
lekker.
Dat weer. Ja, dat vind ik wel.
Maar
ik ben er geen fan van. Ik vind een paar... Ik voel me gewoon altijd een soort tijger, een soort roofdier, dat ik met zo'n groot bord met rauw vlees zit of zo. Dus ik vind een paar hapjes wel lekker.
Raar.
Maar goed, inmiddels zijn we hier een kookprogramma begonnen. Hebben we het wel eens over gehad of het leuk is als wij zouden gaan koken?
Ja, ik weet het niet. Wat denk jij?
Ik denk dat het wel leuk wordt.
Zou ik er zelf de zin in hebben?
Ik zou er naar luisteren.
Ik ook.
Ik zou er naar luisteren. Ja, ik zou er naar luisteren. Maar goed, ja, ik geloof niet dat wij heel objectief naar ons eigen prestaties
zeker
kijken.
Zeker. Nou,
mijn nieuws.
Goed.
Het is weer Berlusconi.
Ja.
We hebben het al eerder over gehad dat Berlusconi en Poetin en Vladimir Poetin vrienden zijn. En niet bij wijze van spreken, maar dat zijn ze echt.
Ze geven elkaar dekbedden cadeau. Dan ben je
ze zoeken elkaar
vrienden
op in elkaars villa's en zo. En ze heeft altijd met veel waardering over Poetin gesproken. Altijd was wel altijd wat opvallend. Want het is natuurlijk niet helemaal dat van de een op de andere dag Poetin een bad guy is geworden. Was natuurlijk altijd al een apart soort leider. Die het nou niet heel erg... Met de democratische beginselen, om zo maar te zeggen. Maar goed, het wachten was op Berlusconi wat hij zou gaan zeggen over Vladimir Poetin. En hij heeft hem dus open en bloot veroordeeld. Hij zegt dat hij erg...
Teleurgesteld.
Niet boos, maar teleurgesteld.
En dat is eigenlijk het ergste, hè?
Ja, en ik heb nog een klein bijvangstje qua Berlusconi-nieuws. Berlusconi-nieuws. Hij wordt weer vader.
Ja, dat vond ik... Ik bedoel, dat hij geschokt is en teleurgesteld in Poetin...
Okay.
Hij heeft ook weer een congres toespraak gehouden. Het is meteen gestegen in de peiling, vond ik allemaal mooi. Maar hier was ik toch zo geschokt van.
Wat is hij nu, 87, 88? Nou ja, goed, in die orde van grootte, daar hebben we het over.
In de 80.
Ja, halfweg de 80.
In de 80.
Ja.
Oud.
Ja. Maar ja, als je van jonge vrouwen houdt...
Ja. Ik denk dat heel veel mannen van jonge vrouwen houden.
Ja, maar misschien niet dan ergens...
Maar de reciprociteit is ver te zoeken.
We hebben het er maar weer mee te doen. Ja, we gaan sowieso...
Zodat
er een gender reveal...
Hij wordt echt vader.
Ja, nou ja, echt vader, dat weet ik niet. Hè. Ik was niet bij de verwekking.
De conceptie.
Ik was bij de conceptie, nee. Ik was er niet bij.
Nee, gelukkig.
Ik weet ook niet of het allemaal... gelukkig voor mij. Ja.
Ik weet dat ik ben
heel blij.
Hadden we hier een bepaalde therapie moeten doen. Denk,
ik denk niet dat ik hier dan zo sterk had gezeten.
Overigens, ik zit nu...
Ik zit nu aan een conciperende Berlusconi te denken.
En ik kijk nu naar jou en ik kijk recht in het gezicht van Ben van den Burg en Herbert Blankenstein.
Ja.
En dat is ook irritant. En ik heb niks tegen de heren, want die maken een prachtige andere podcast.
Ja, maar nu ik vind dat we nu voldoende reclame hebben gemaakt voor andere BNR-podcasts.
Die zijn dus in deze podcaststudio, heb
aanwezig,
je dus de screens.
Ja, die zitten gewoon op mijn hoofd.
De schermen staan.
We maken er wel even
dan
een
kijk
foto
ik naar
van
jou.
Ja.
En dan zie ik, ja, je bent gelukkig wel net iets groter. En ik vind de heren nogmaals prima, maar ik zie liever ons dan.
Ja,
moeten we even regelen.
Ja, moeten we even regelen. Verdikken. Maar goed, we gaan naar het hoofdonderwerp.
Oké. Okay.
Anche far cessare una guerra di cui non si vede la fine. Una guerra che ogni giorno ci pone davanti agli occhi stragi efferate e atroci crudeltà, compiute contro civili inermi. Preghiamo su questo. Siamo nei giorni che precedono la Pasqua. Ci stiamo preparando a celebrare la vittoria del Signore Gesù Cristo sul peccato e sulla morte. Sul peccato e sulla morte, e non su qualcuno e contro qualcun altro. Ma oggi c'è la guerra, perché si vuole vincere così, alla maniera del mondo. Perché? Così si perde soltanto.
Nou, ik heb hem even wat langer laten lopen, want ik vind een pauze over de oorlog in deze tijden, die mag je niet onderbreken. Ik zal het even kort vertalen. Uiteraard, ja, het zijn toch altijd een beetje weer de woorden die je van een pauze zal verwachten. Hè, we gaan richting Pasen. Hij heeft een staakt het vuren heeft hij opgeroepen. Hij zegt, het kan toch niet zo zijn dat we nu richting de dagen van het lijden van Christus gaan.
Ja.
En, kort en goed. Eigenlijk kent een hij veroordeelt de inval en de vreselijke oorlog. En een oorlog kent alleen maar verliezers. Dat is de eigenlijk il succo, il dunque. De kern van het betoog van Paus Franciscus. Al een paar zondagen lang tijdens zijn toespraak. Hij zal ook, denk ik... Ik kan me niet voorstellen dat hij er niet met Paas iets over gaat zeggen. Zegt hij eigenlijk. Ik vond hem ook heel broos, vind ik. Paus Franciscus opkomen. Ja. Ik vraag me twee dingen af. Klein zijweggetje. Hoe lang hij het nog gaat volhouden. Hè, sure. Of dit nog een hele lang zittende pauze is.
Hij is niet een blakende gezondheid.
En
natuurlijk.
Of hij gaat abdiceren, zoals zijn voorganger. Of dat we weer de situatie krijgen. Ik denk dat de meeste mensen dat wel zich nog zullen herinneren. Giovanni Paulus II, dus Johannes Paulus II, die eigenlijk traditiegetrouw zijn op één na, of in totaal op twee na, alle pauzen gewoon in het harnas gestorven. Dus je blijft paus tot je dood.
Ja.
Bij Johannes Paulus II werd het op een gegeven moment, was hij meer dood dan levend en kwijlend. En nauwelijks nog dat hij uit zijn woorden kwam, werd hij dan weer het Sint-Pieter opgereden om wat te zeggen. Ik ben heel benieuwd of deze paus, die traditie die de vorige paus, Ratzinger, heeft gestart eigenlijk. Ook met het idee, het Vaticaan heeft een leider nodig.
Er zijn overigens boze tongen beweren dat hij niet alleen om de broze gezondheid aftrad, maar ook omdat het grote schandaal in de katholieke kerk.
Ja, de pedofilie.
Daar kreeg hij weet van.
Ja.
En hij had op een gegeven moment ook door dat hij als mens, als paus, niet tegen de was opgewassen.
Ja.
En dat hij daarom maar zei van dan ga ik dit niet kunnen.
Ja.
Want hij was
maar
daar zo van
mooie, een hele mooie en revolutionaire beslissing.
Zeker.
Vind ik.
Eerst Beatrix en toen wie was het ook weer?
Benedictus.
Van Ratzinger, de Duitser. En toen kwam Bergoglio. Jorge Mario Bergoglio.
Ja.
De Argentijn.
Ja, die zit er nu. Jezuïet.
Die zich Franciscus noemde, naar Franciscus van Assisi.
Ja.
En dat was toch de vredelievende paus?
Zeker.
De man die niet in het pauselijke verblijf ging, maar gewoon in een appartement. Die 's nachts nog wel eens door Rome is gelopen op blote voeten. Nou, dat dan net niet, maar wel gewoon naar zwervers ging om met ze te praten. Wars van allerlei pracht en praal, hè? Dat is echt een beetje de...
Maar is het symboliek of heeft deze paus echt invloed?
Nou, ik denk dat deze paus echt invloed heeft.
Mm-hmm.
Voor zover de paus invloed heeft. En ik bedoel het niet filosofisch. Maar het Vaticaan is meer dan de paus alleen. De curie is toch een beetje de senaat van het Vaticaan. Net zoals in het oude Rome de senaat ook heel machtig was. En was het niet alleen maar de keizer. Maar en daarom denk ik... maar ik denk dat alles wat hij doet, heeft onlangs ook weer...
hij spreekt er zelfs over, hij sluit het niet uit... om naar Kiev te reizen.
Nee, hij heeft toen in 2020 heeft hij een encycliek gepubliceerd. En dat heette Fratelli Tutti, alle broeders. Dat was heel vredelievend betoog. En dat is weer afkomstig van Sint Franciscus, dus van de heilige Franciscus. Dus hij heeft, vind ik, wel heel veel daarmee. Maar dat is meer een antwoord op jouw vraag of die iets zou kunnen bereiken, maar of die echt invloed heeft. Dat vind ik gewoon moeilijk.
Ja, ja. Nou
als
goed.
Als ik naar Andrea Vrede luister, de paus, de Vaticaan volger,
expert,
dan heeft hij, dus nu citeer ik haar, dan heeft hij wel degelijk invloed, maar moeten we het afwachten?
Wat het doet.
Ja.
Maar dan heb je het over het hervormen van het Vaticaan. Want als je nu kijkt naar eigenlijk de Vaticaan. Als geestelijk leider is één ding. Maar zijn rol als
wereldleider. Ja, want hij is natuurlijk ook een staat. Hè? Dat
hij
is heel
een
gek.
Staat, ja.
Het Vaticaan is ook een staat.
Ja, dus hij heeft het wel heel erg scherp veroordeeld. En vlak na het uitbreken van de oorlog is hij naar de Russische ambassade gegaan bij het Vaticaan.
Oh, echt?
Om zijn verontrusting over de inval van Rusland in de Oekraïne kenbaar te maken. Oh. Dat is toch al een ongekende actie geweest.
Heeft hij het persoonlijk gedaan?
Persoonlijk gedaan. Wow. Hij verheft bijna elke dag zijn stem wel tegen de oorlog in Oekraïne. Hij zegt dingen als: in de naam van God laat de noodkreken te gehoord worden en laat de bombardementen en aanvallen ophouden. Laat er een echte en vastberaden aandacht zijn voor onderhandelingen. En laat de humanitaire corridors doeltreffend en veilig zijn. In de naam van God vraag ik u: stop dit bloedbad. Maar hij noemt de naam Poetin niet.
Nee.
Natuurlijk ook heel erg despaus, hè, om dingen te zeggen zonder het zonder beestjes bij de naam te noemen.
Ja,
ik denk
omdat
er is nog nooit pedofilie. Het woord pedofilie is ook nog nooit uitgesproken door een paus.
Nee, maar ik denk dat dat ook te maken heeft met een bepaalde mate van diplomatie. Want wat bereik je ermee door 3 keer de naam Poetin wel te noemen? Dan bereik je er eigenlijk alleen maar mee dat mensen Poetin vereenzelvigen met wat hiermee gebeurt. En dat is misschien wel logisch.
Ja.
Maar misschien moeten we het breder zien. En is dit ook, probeert hij het ook te plaatsen in een context van vrede. Hè? En hij heeft ooit gezegd van ja jongens, alle mensen van goede wil moeten werkers van vrede zijn. En het heeft denk ik niet zo heel veel zin om alleen maar Poetin te roepen. Die Poetin wordt denk ik alleen maar
bozer. Nee, maar niet alleen maar Poetin te roepen. Maar op een gegeven moment verliest het wel een beetje zijn kracht.
Maar iedereen weet toch waar, als hij het over oorlog heeft, dan weet toch iedereen nu waar het over gaat.
Ja, en toch misschien goed. Ik denk niet dat ik ooit een diplomatieke carrière... Nee, ik denk niet dat nou heel erg in de lijn de verwachtingen ligt. Maar door het... Ja, het heeft ook wel, dan wordt het ook wel een klein beetje gratuït om het de hele tijd maar met... World Peace, dan heb ik een beetje Miss Universe gevoelens bij.
Ja, maar...
Vrede.
Met het verschil dat Miss Universe of Miss Italia, die kan het wel zeggen, maar dat is pas echt gratuït, want die kan er niks aan doen.
Ja.
En de paus kan er wel degelijk wat aan doen, want dat is in het verleden natuurlijk wel gebeurd. Toen ik nog in de middag presenteerde, wilde ik dit misschien als onderwerp doen. Omdat ik dacht, ik zag wat bewegingen rond het Vaticaan.
Ja.
En hoe heet conservatieve orthodoxe tegenhander? Kiroi, hoe heet hij ook alweer? Van Rusland. Die met die baard.
Kirill, toch?
Precies, Kirill. De orthodoxe tegenhanger van de
paus. Die hebben met elkaar gesproken.
Ja, maar volgens mij heeft Kirill toen gezegd... ik waardeer de bewegingen van het Vaticaan... om geen oordeel te vellen... Nou, het was een beetje zo'n uitspraak.
Maar het is toch vreselijk? Dat betekent dat bevestigt toch alleen maar mijn...
Hij had zoiets van... Hij staat 100% achter Poetin. Heeft hij zelfs over gays en zo gezegd. En het Westen.
Dat is natuurlijk ook bij... Dat is de ouderwetse katholieken natuurlijk niet vreemd... om iets vreselijks over gay te zeggen.
Nee, maar niet in deze context.
Nee, dus
het is goed dat Poetin Oekraïne binnenvalt. Mm-hmm. En al die Westerse landen die allemaal pro-gay zijn. Dat was de bijzin. Die zijn ook erg. Toen dacht ik, maar wat is dit voor toneelstuk? Ja. Je kunt heel veel zeggen van het Vaticaan. Maar in de afgelopen decennia, God zij geprezen... is er niet een paus geweest die dit soort wanstaltige dingen... ten tijde ook nog van een conflict... als een soort verklaring van dat conflict. Hè? Dus wij Westelingen, met onze promiscue en open ideeën... en ook nog eens een keer pro-gay... Het laatste verbaasde me overigens hooglijk. Hè, van alle dingen die je kunt zeggen, pik je er dan uit dat we ook nog eens pro-gay zijn. En toen dacht ik, dat werd geen onderwerp daar. En toen dacht ik, ik had gehoopt dat hij, de paus, toch niet onmachtig als je kijkt naar hoeveel miljoenen volgelingen hij heeft wereldwijd, dat hij een beroep kon doen op die andere man. Maar dat bleek toch een soort onvermeurbare... conservatief te zijn.
Ja, en het schijnt wel, dat wordt dan ook gezegd... van dat is natuurlijk een uitgelezen kans. Er is niemand, want die Kirill staat heel dicht bij Poetin.
Ja, toch? Ja.
Dus er is op dit moment zijn er weinig mensen... die zo dicht bij Poetin in de buurt komen.
Heeft hij het weer opnieuw geprobeerd? Want dit was al een paar weken terug. Die oorlog is helaas al bijna 50 dagen oud.
Mijn laatste poging dateert van een week geleden. Dus
recentelijk.
Ik zal het nog eventjes checken. Maar we gaan even... want we zouden de Italië-podcast niet zijn... als we niet ook in een historisch perspectief zullen plaatsen. Ik heb mezelf wel wat op de hals gehaald om even te gaan zoeken. Er zijn namelijk en veel oorlogen geweest in de Europa en in de rest van de wereld. Vooral in Europa eigenlijk. En er zijn veel pauzen geweest. Maar ik heb er een paar uitgelicht. Namelijk de oorlogspaus. Benedictus de 15e. De la Chiesa bij geboorte.
Ook een Benedictus dus.
Ja. Dus dat was de... Ja, Benedictus is de 16e. Dus dit was de Benedictus voor de Benedictus.
Voor de huidige...
Voor de vorige.
Voor de vorige, sorry. Dat is natuurlijk raadzinnig. Ja,
de la Chiesa werd paus in een tijd van opkomend nationalisme en imperialisten. Dus ergens in de eerste helft... Ik zal even opzoeken. Daar heb ik er helaas niet bij gezet. De oorlogspaus de la Chiesa. Die werd dus eigenlijk in de... vlak voor de... Eerste Wereldoorlog werd hij tot paus benoemd. Want naar het schijnt zijn voorganger Pius de 10e. Die stierf, vond ik wel mooi. van verdriet vanwege de dreigende Eerste Wereldoorlog. En dat was natuurlijk niet toen de Eerste Wereldoorlog, maar dat was de Grote Oorlog.
En die Della Chiesa was een Italiaan.
Ja, exact. Er zijn er trouwens heel weinig. Ja, zijn excuses. Vanaf zijn aantreden. Er zijn heel weinig niet-Italiaanse pauzen geweest. Dat hebben ze eigenlijk heel lang, hebben ze dat eindeloos. Hebben ze dat zelf gehouden.
Ja, omdat pauzen waren natuurlijk ooit Italiaans. En toen vervolgens kwam natuurlijk de eenheid van Italië. En toen werd. Toen maakte het paus. Het Vaticaan, zeg maar, het paus was daar dan ook weer onderdeel. Maar volgens mij heeft het tot de tijd van Mussolini geduurd.
Ja.
Totdat het paus uiteindelijk echt een eigen staat is geworden. Hè? De staat, het Vaticaan. En volgens mij zijn er toen ook nog wel wat veranderingen gekomen. En ze gaan laat met hun tijd mee, maar uiteindelijk gaan ze ook met hun tijd mee. Want je had natuurlijk paus Wojtyla, paus Johannes Paulus II. Dat was een Pool,
ja,
die ook zich had bemoeid met dat communisme.
Ja.
Eigenlijk tegen het communisme was.
Ja, daar komen we nog over te spreken. Die heeft juist een ontzettende grote rol gespeeld.
En toen vervolgens Ratzinger, wat een Duitser was. En toen kwam de Argentijn. Dus nu wel een hele lange tijd geen Italiaan
gehad.
Nee.
Ga je dan nu weer aan de zijkant staan juichen dat er weer een Italiaan moet komen?
Nee, ik zou zeggen misschien een Afrikaan. Hè?
Ja, dat zou. Ja,
dat zou ook eens recht
dat
doen.
Dat zou verfrissend zijn.
Zeker. Nee hoor, de Italianen.
En dat zou ook zeker recht doen aan de volgelingen. Hè? Want uiteindelijk is het gevolg van de katholieke kerk is eigenlijk. Loopt terug in de. Ja, Eerste Wereld is natuurlijk een beetje een lelijke term. Je begrijpt wat ik bedoel. En het zijn juist landen in Latijns-Amerika en in Afrika.
In de oude wereld loopt het een beetje terug.
Ja,
en in de opkomende emerging markets.
Betere termen.
Maar dan zou het een Nederlander moeten zijn.
Wat? Om mensen daar.
Volgens mij hebben we dit jaar het jaar bereikt, Evelien.
Wat?
Waarin de elite, hoe zeg je dat? De atheïsten.
Ja.
Groter zijn dan de gelovigen in Nederland. Percentage-wise.
Voor het eerst?
Ja. Pas. Ik bedoel,
zijn
we in Italië en andere landen nog heel lang niet.
Ja, dus het is natuurlijk ook een beetje.
In Nederland is het echt al. Daarom noemen we het ook wel vooruitstrevend, dan wel progressief.
Ik ga even terug naar Paus Benedictus XV.
Ja, dat is die Italiaan.
Della Chiesa.
Ja.
Die werd in 1914 werd hij paus. Tot aan zijn dood, want dat doen ze allemaal. En dat was in 1922. En hij heeft zich tijdens zijn pontificaat ingezet voor de totstandkoming van een snelle vredesoplossing tijdens de Wereldoorlog.
De eerste toen.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog. Oh, wat hem de bijnaam de Vredespaus opleverde.
Ah, oké. Okay. Ja. Dus hij heeft zich bemoeid.
Ja. 2 weken na zijn benoeming brak de Eerste Wereldoorlog uit en kwam Europa in brand te staan. En hem was toen de zware taak de christelijke volkeren van Europa tot vrede te bewegen. En dat heeft hij dus gedaan.
Oh, wauw.
Dat noopte de Heilige Stoel tot strikte neutraliteit. Dus wat dat betreft is het dus. Nou ja, kan het dus ook heel goed werken om wat diplomatieker te zijn dan Evelien Redmeijer. Het diplomatieke apparaat van het Vaticaan draaide in die oorlogsjaren op volle kracht. Niettemin werd de Vaticaanse neutraliteit door de verschillende strijdmachten menigmaal als onverschilligheid uitgelegd. Aha.
Ah.
De Evelien Redmeijers in die tijd hadden ook gewoon kritiek op de onverschilligheid.
Ja, nee, tuurlijk.
Ik zat nooit als in
actie.
Actie.
Ja.
Waardoor het morele gezag van de Heilige Stoel veel van zijn kracht verloor. En toch bood Benedictus XV zich steeds weer aan als onderhandelaar. Daarmee schroomde hij niet de vreedheden begaan door beide zijden krachtig te veroordelen. En verder riep hij een organisatie in het leven die oorlogsslachtoffers en krijgsgevangenen materieel en spiritueel bijstond. En in augustus 1917 presenteerde hij via zijn diplomatieke netwerk een vredesnota aan de geallieerden en de centrale. Dat was toen de verdeling. Daarin opperde de paus het plan om in 7 stappen tot duurzame vrede te komen. De geallieerden verwierpen het plan echter. En toen in 1918 een wapenstilstand kon worden bereikt, werd Benedictus officieel miskend in zijn bemiddelingspogingen.
Oh.
Toch werd later algemeen aanvaard. Ja, daar moet dan wel tijd overheen gaan. Dat het vredesplan van de Amerikaanse president Wilson in die tijd eigenlijk was gefundeerd op de voorstellen van deze paus.
Oh.
En dan heb je ook nog, ik weet niet of jij hem kent, even kijken. De echte oorlogspaus. Of eigenlijk, ja.
Maar jij noemde overigens de term de geallieerden.
Ja.
Die noemden we toch anders in die tijd? Ja. Entente of zo. Entente.
Ja.
Volgens mij.
Dat waren, ja, dat waren wat geallieerden. Dat waren de allies. Dat was toen.
Dat was in de Tweede Wereldoorlog. Ja, was met... en daarvoor, je had natuurlijk... Wie was ook alweer het kwaad in de Eerste Wereldoorlog? Duitsland. En Oostenrijk, Hongarije.
Ja, ja, dus de centralisten.
De centralisten. Ja. En de rest was tegen. Ja. Italië behoorde toch de Entente.
Ja, toen stond Italië aan de goede kant.
Daar hebben we Südtirol aan te danken.
Nou, mag ik toch nog wat van die...
Nu we er toch zijn, ja. Maar
dit is
dus
eigenlijk de vredespauze.
Dus die vredespauze... Ik begrijp, als ik het helemaal plat sla... de meningen waren een beetje verdeeld.
Maar achteraf heeft
werd
hij
hem...
Zeker.
Okay.
Zeker. En dus ook dat de neutraliteit en dat dus belangrijk was... en dat er dus een gigantisch diplomatiek apparaat... achter dat Vaticaan zit, dat hard heeft gewerkt... waar uiteindelijk blijkbaar het vredesakkoord op is gebaseerd. Dat vredesakkoord, dat weten we natuurlijk... is uiteindelijk ook de aanleiding geweest... of een voedingsbodem geweest voor het uitbreken van... De Tweede Wereldoorlog.
Ja.
En toen zat daar de oorlogspaus Pius de Twaalfde. En dat is interessant, want in 2020, 2 maart... ze had eigenlijk de wereld wel andere dingen aan het hoofd. Dus het is mij toen een beetje ontgaan. Zijn toen allerlei archieven opengegaan over deze oorlogspaus. 16 miljoen documenten die licht moesten gaan werpen op de een van de meest... omstreden pauze uit de kerkgeschiedenis. En het gaat er eigenlijk om... aan welke kant was het een foute paus? Pius de XII was erg omstreden? Was hij nu een vazal van Hitler? Zoals sommige van zijn critici beweren. Of iemand die door stille diplomatie... hebben we het weer, veel Joden gered heeft? En het antwoord dat ligt dus in de gigantische archieven... die naar buiten zijn gekomen... En ik heb er een korte documentaire van gezien... als voorbereiding op deze podcast. En daar was iemand die zich daar heel erg in verdiept had gezegd... nee, uiteindelijk was dit een paus die... Het lijkt me ook frustrerend, dat je dus de hele tijd in achterkamertjes... diplomatiek werk moet doen.
Ja.
En iedereen maar roepen dat je met de vijand hult. Terwijl je denkt van,
dat lijkt
ik kan niet
lastig.
Dus heel erg gaan roepen dat ik het... dat ik het heel erg ga veroordelen. Maar deze... interessante verhaal. Ik zal nog ook bij de show notes op Instagram Italië podcast wat artikelen zetten naar dit verhaal over deze oorlogspaus, waarvan altijd wordt gezegd van goh, heeft hij nou eigenlijk veel te lang weggekeken of gehuld met Hitler? Ja. Want daar was altijd natuurlijk contact mee. Maar ja, wat is contact hebben met de vijand of een poging tot diplomatie en bemiddelen? Ingewikkeld. Maar nu komen we bij...
En je zult toch contact moeten hebben met de vijand om uiteindelijk... Ja,
dat denk ik
ook.
Als
je niet meer on speaking terms bent...
Ja. Het is eigenlijk, maar eigenlijk die hele 20e eeuw was gewoon één grote oorlog.
Ja, dat is vreselijk.
Eigenlijk zijn wij gewoon veel te gewend geraakt aan vredestijd.
Dat is natuurlijk ook zo.
Grijp je, het was eigenlijk misschien een soort adempauze even. En nu gaan we weer de
pleuris
in.
Ik hoop maar dat juist wat er nu gebeurt in Oekraïne... een hinderlijke onderbreking is van de vrede.
Oké, ik hoop het ook. Ja, hoop mag altijd.
En dat we geleerd hebben van al die onzalige gebeurtenissen... Ja. decennia lang tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Dat is natuurlijk helemaal nooit iemand beter van geworden.
Nee.
Niet, de Italianen niet, de Nederlanders niet, helemaal niemand.
Ja, maar het is wel weer het bewijs dat er hele volkrachtige gek aan kunnen lopen... met enge ideeën en die maar, als die maar genoeg geld en macht heeft... om mensen een heel ander verhaal voor te houden. Goed, paus Johannes Paulus II, dat is neem ik aan... De paus, nou niet neem ik aan, dat is de paus waar jij als katholiek jongetje mee bent opgegroeid.
Sterker nog,
ik ook als niet-katholiek Nederlands meisje.
Iedereen, katholiek en niet-katholiek, zijn er weer opgegroeid. Zelfs de protestanten.
En toen zei hij altijd bedankt voor de bloemen.
Ja, die ook dit jaar het Sint-Pietersvlein opluisteren.
Ja, nou zo ja.
Ja, maar even... Dan toch eventjes thumbs up voor de Nederlandse bloemenlobby.
Voor dit jaar voor het eerst niet.
Ja, maar ik weet niet of dat helemaal niet... want uiteindelijk wilden ze een doorstart. Dat is dus een Nederlandse bloemenlobby. Er is dus één man, volgens mij komt hij uit Zuid-Limburg. Natuurlijk zelf ook een vroom katholiek, maar toch ook de ondernemerschap. Hoog in het vaandel. En die heeft dus jarenlang, decennia lang, daar... tienduizenden, misschien wel miljoenen, bloemen verzorgd. Dagen opgebouwd en dan kwam de paus... En dat bedankt voor die bloemen was eigenlijk gewoon gericht aan het Nederlandse ondernemerschap. Dus daar zouden wij trots op moeten zijn. Ik ben daar zelf in ieder geval trots op. Goed.
Ja, ik herinner me dat wel dat je daar dan ging luisteren.
Het waren Nederlandse bloemen. Hoe mooi is dat?
Ja.
Iedereen dacht, uit Maleisië, uit Latijns-Amerika. Iedereen kijkt naar die bloemen. Hup,
www.bloemenuitnederland.nl.
Ja. En dan bestelden ze weer doos tulpen. Toch weer mooi.
prachtig.
Schitterend.
Maar goed. Nee. Dat,
wat?
Nee, de Brabant. Dat nee, slopen
schitterend
weer in.
Is...
Nee, ik hoorde nee? het.
Ja?
Nee, ik vind, het wel dat, ik vind dat we streng moeten zijn.
Ja, maar ja. Het is niet onnozel. Het ging alleen over onnozel. Het is schitterend.
Paus. Ja. Johannes. Paulus II, ja. Zijn pontificaat voltrok zich nog volledig te midden van de Koude Oorlog. Nou ja, ja. Daarna ging het nog een tijdje door. Tot, wat was het, 2004, 95 overleden? In ieder geval die jaar ongeveer. Ja.
4, 5, ja?
Ja, als jongeman had hij de onderdrukking van nazistische en communistische regimes aan een lijf leren kennen. Die ervaringen heeft hij nooit vergeten. Ze kwamen hem overigens goed van pas. Het inspireerde hem namelijk tot een fundamentele bijdrage tot de val van het communisme in Oost-Europa. Cruciaal was zijn steun aan de vakbond Solidarnosc in Polen. En zijn aansporing tot de Polen.
Was dat
hij is namelijk
een
Pool. Hij is Pools.
Hij is een Pool. Karol Wojtyla.
Ja.
Karol Wojtyla.
En zijn aansporing tot de Polen om hun strijd voor de vrijheid te blijven voortzetten.
Then there was this incredible moment when John Paul said those words that changed the world. That were the first domino that started the chain reaction of the fall of communism.
Niech stąpi duch twój. Niech stąpi duch twój. I odnowi oblicze ziemi tej ziemi.
There was no way that you could contest Soviet power by force. It had to be contested by spiritual power. And he did it.
Dat bezoek in 1979, daar had hij dus een gigantische openluchtmis. En daar sprak hij dus de woorden wees niet bang, wees niet bang. En dat was natuurlijk eigenlijk een radicale en politiek explosieve boodschap waarmee... Nou ja, wat ook in deze documentaire, dat stukje wat ik net heb laten horen, wordt gesuggereerd dat hij eigenlijk daarmee nou ja, het individu, de mensen, de massa, de kracht gaf om te kiezen voor wij willen geen communisme. Wees niet bang. Sta op, gewoon denk voor jezelf. Als jij dit niet wil, kun jij je lot...
Eigenlijk het empoweren van de mensen.
Het empoweren van de mensen.
Overigens,
dat is natuurlijk
dat
wel heel bijzonder.
In wat hier gezegd werd, overigens jouw... jouw woorden net over de diplomatie van het Vaticaan en waarom noem je die. Misschien ligt dat wel hierin besloten, namelijk dat je dus niet dat je doorhebt, ja, dit gaan we niet met kracht kunnen doen. Maar dit moet dus met spiritualiteit.
Ja, maar dit is toch veel heftiger. Stel je voor dat je dus in een land bent waar je het dus niet openlijk niet eens bent met het regime.
Ja,
en dat je dan tegen de mensen gaat zeggen, wees niet bang. Maar het heeft weinig met diplomatie te maken.
Eens.
Maar wel heel effectief.
En maar ook hier noemde hij niet weg met het communisme.
Nee, dat is waar. Dat is wel. Dat is
Russen.
Waar. Maar iedereen begreep...
Terwijl iedereen wel begreep dat het ging tegen de Russen en het communisme. En dat Rusland was daar toch, denk ik... Mag ik dat zeggen dat het een bakermat was?
Zeker. En zelfs Gorbachev heeft later erkend dat de paus een gigantische rol heeft gespeeld in het einde van de Koude Oorlog.
Hadden we nog maar Gorbachev zeggen.
Ja, hadden we nog maar. Maar goed.
Perestroika, glasnost.
Terug naar Franciscus en Oekraïne nog even. De paus gaat misschien naar Kiev. Wordt ook gezegd, waarom gaat hij niet naar Kiev?
Ja.
Zeker op dit moment is dat relatief veilig. Of is dat, ja, zoals hij wel naar Lampedusa is gegaan. En
maar
de op Lesbos heeft bezocht.
Om met Zelensky te spreken.
Bijvoorbeeld, ja. En ook gewoon te laten zien en daar de schijnwerpers van de wereld op te zetten.
Ja, dat zou
en ik denk toch ook
doen.
Wel, ja... ja, goed, hoe ze dat dan aan de Russen gaan verkopen. Maar als de leider van de katholieke kerk... partij kiest openlijk met beelden en met Zelensky door Kiev gaat lopen of
ik denk niet dat
om een tafel gaat zitten.
Poetin is natuurlijk not impressed op het moment dat een katholieke leider, hij is een communist, denk ik nog in hart en nieren. Hij heeft niet zoveel met het geloof, behalve met het orthodoxe geloof. Nou, we weten wat ze daarvan vinden. Dat is gewoon een paladijn van hem. Ik denk wel dat, kijk, wat ik begrijp in geopolitiek, iedereen heeft een belang. Dus nu iedereen probeert... die vredesbesprekingen zo goed mogelijk
te houden.
Macron belt volgens mij om de dag met Poetin en dan weer met die. Nou ja, er waren er toevallig ook verkiezingen in Frankrijk. Erdogan heeft natuurlijk daar in Turkije georganiseerd... dat daar vredesbesprekingen waren, waarvan ik me overigens afvraag... was dat niet tijd kopen voor Poetin om nu weer te hergroeperen? Maar goed, maar die had ook een belang, Erdogan.
Ja, zeker.
Weet je wel, dus niemand... Ook de Heilige Stoel, het Vaticaan, heeft natuurlijk in die zin een belang...
Ja.
En namelijk om de vredesboodschap en dus het eigen aanzien. En het is niet alleen maar altruïsme, denk ik. Om dat dan ook weer te institutionaliseren.
Ja, dan sluit ik af met... Want onze analyse is... Maar het Vaticaan is zo'n complexe aangelegenheid... dat ik toch wel afsluiten met een stukje van een column van Stijn Vents. Vaticaan-watcher van Trouw. Katholieke krant natuurlijk. En die schrijft eigenlijk... Ik denk dat we Franciscus in zekere zin onderschatten. Franciscus is veel meer een politieke paus dan mensen denken. Veel meer een kerkleider die strategisch denkt. En niet alleen een knuffelpaus die filmsterren ontmoet, vluchtelingen onderdak biedt en het klimaat beschermt. Hij maakt elke dag de afweging wat de beste stap is om de wereld beter te maken. Dat hij de naam van Poetin weglaat is opmerkelijk en roept bij sommigen vervelende herinneringen op aan andere zwijgende pausen. Nou ja, zoals we er net in hebben gesproken, die nooit openlijk Hitler veroordeelde. Franciscus noemt de Russische president niet omdat dit alle diplomatieke instrumenten die hij in handen heeft om te zorgen voor vrede uit handen zou spelen. Het Vaticaan werkt discreet.
Oké. Overigens...
Sorry, ja?
Ja, nee, overigens, jij noemde trouwens net een katholieke krant.
Ja?
Daar wil ik vanaf. Dat is het zeker niet.
Nee?
Nee, de enige katholieke krant die er was de Volkskrant. Ja. Dat is natuurlijk nu zo links als maar zijn kant.
Ja?
Maar de Trouw is een protestantse krant.
Excuses.
Ja. Nee, dat maar wel, als katholieke maar... jongen. Ik spreek hier wel tegen een ex-misdienaar. Hè?
Excuses, mea culpa.
Ja, mea maxima culpa.
Mea maxima culpa. Maar het is wel de krant die het meest over geloof.
Ze hebben volgens mij een letter en geest als katern. Dus ze doen inderdaad veel met het geloof. En dan pak je natuurlijk ook de katholieke kerk. Wat is iets groter dan de protestantse kerk ter wereld. Dus ik denk dat je daar puur als journalistiek medium daar ook wel iets mee moet. Maar het is niet een katholieke krant. Dus volgens mij, bij mijn weten, op dit moment is er geen katholieke krant meer. Vroeger was dat de Volkskrant nogmaals. Dat heeft helemaal geen katholieke signatuur meer.
Je hebt Nederlands Dagblad. Wat natuurlijk,
dat is allemaal protestant.
Dat is allemaal protestant.
De christelijke jongen. De protestanten zijn allemaal goed georganiseerd.
Van de schrijvende krant, van de schrijvende pers.
KRO-NCRV was natuurlijk vroeger een katholiek. En tegenwoordig heb je alleen nog het RKK. En die Stijn Vents is volgens mij nog een journalist die af en toe daar ook nog iets voor doet.
Maar die vind ik wel echt het meest... Volgens mij is dat ook de enige... volgens mij is hij echt Vaticaankenner. Zoals ik ze niet bij andere media...
Nee, je hebt natuurlijk onze pastoor die af en toe komt. Antoine Baudard. Die door sommigen heel gewild is. En sommigen vinden hem iets minder graag gezien. De gast op de televisie. En overigens, dat moet ik echt wel zeggen. Andrea Vrede.
Ja, zeker.
Ex-Italië correspondent.
Maakt met Stijn Vents, als ik me niet vergis, een mooie podcast.
Ja, dat is volgens mij weer klaar. Maar dat is wel een mooie podcast om te luisteren. En zij is echt heel goed ingevoerd.
Ja, zij is geweldig.
Weet ook he, dan wordt er weer zo'n enorm lijvig stuk geschreven. Ja. En dan hoef je maar 5 minuten naar Andrea Vrede te luisteren om ook voor mij verhelderend...
De kern eruit te halen.
Ja, want ik ga niet de hele encycliek lezen.
Nee, ik ook niet.
En vers van de pers, Evelien, komt er ook nog nieuws binnen over de paus.
Ja, klopt. Het is eigenlijk een relletje, of zeg maar gerust, een paasrel.
Oh.
Die komt naar aanleiding van het idee van de Heilige Stoel, dus het Vaticaan, om op Goede Vrijdag, Venerdì Santo in Italië, bij het Colosseum, dat ze daar de Via Crucis.
Ja, de Via Crucis, dat is de leidersweg van
Jezus. De leidersweg van Jezus.
Die lopen ze dan.
Dus met het kruis.
Ja, dan lopen ze eigenlijk alle plekken symbolisch langs waar Jezus voordat hij gekruisigd werd langs.
Eigenlijk de Italiaanse Passion, zullen we maar zeggen.
Nou, dat is de Passion. Ja, zeker.
Maar dan niet zo'n hysterisch Volendams zing evenement zoals het hier is.
Heb ik hier met een fan te maken?
Niet echt, nee. Maar goed, terug naar het Vaticaan en de paasrel. Het idee was van de paus om het kruis te laten dragen. Of in ieder geval, het kruis te laten dragen door een Oekraïense familie en een Russische familie samen.
De paasgedachte.
Ja, maar daar heeft wel de Oekraïense ambassadeur, Andriy Jurash, heeft hij eigenlijk op gereageerd.
Dat in de kiepjesmoord?
Ja, die vindt dit eigenlijk gewoon totaal een heel slecht, een ontzettend slecht idee. Dus trouwens, ambassade, in het Vaticaan heeft ook ieder land een ambassade.
Ja.
He, dus ook Nederland heeft daar een stoel, een ambassade. En dus de ambassadeur die heeft eigenlijk op Twitter gereageerd dat ze gewoon dit totaal niet vinden kunnen. En dat ze dit gewoon helemaal er niet op zitten te wachten dat de Russen ik snap het wel een beetje. Ja, ik zou er ook heel erg geïrriteerd zijn.
Net zoals we vroeger hadden voorgesteld, de Duitsers en de Nederlanders, die gaan dan allebei een kerstkrans.
Ja, echt niet het moment.
Op het moment dat Duitsland, zeg maar, Nederland was binnengevallen.
En dat er nog allerlei duizenden doden in Mariupol.
Hadden wij misschien ook niet zo goed getrokken?
Nee, hadden we niet zo goed getrokken. Nou, er is al vanuit het Vaticaan gereageerd dat Francesco is een pastore en non un politico. Hij is geen, hij is een herder.
Oh ja, en geen politicus. Dat is waar.
Ik ben heel benieuwd wat we aanstaande vrijdag bij het Vaticaan gaan zien. Dus dat is even nog nieuws. Heet van de pers.
Cliffhanger.
1, 2, 3, 4. Sí, va bene. Para mí hoy es importante para el futuro de la humanidad que los jóvenes hablen con los viejos.
Niet helemaal uit laten spelen.
Ik hoor de paus toch?
Dus ik, ja, je hoort het goal, in het Spaans.
Ja,
hij zei, ik vind het heel belangrijk dat de jongeren met de ouderen spreken. En dit is Stories of a Generation. Ik vond hem bij toeval op Netflix. Hij staat er nu een paar maanden op. En with Pope Francis, dus met Paus Franciscus. En het is eigenlijk een documentaire, een vierdelige documentaire met daarin openhartige en hartverwarmende verhalen van mannen en vrouwen boven de 70 die door documentairemakers van onder jonger dan 30 worden geïnterviewd over hun levenslessen, de cruciale keuzes, over de levensloop die ze hebben gehad. Nou ja, de paus zit erbij, Martin Scorsese zit erbij, Jane Goodall zit erbij, die apenredster.
Ja.
En nog een dame uit Argentinië die haar.
Gorillas in de mist, toch? Ja.
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 Een Argentijnse dame die dus haar dochter is verloren bij die ontvoeringen.
Of in Videla en zo.
Exact. Dus ontzettend. Nou ja, ik moet zeggen, ik heb één aflevering gezien, er zitten er nog vier op. Maar ik vind gewoon ook om een keer wat minder deprimerende beelden te zien. Ik vond het opbeurend. Ik vond het
hij is
uplifting.
Dus één van de personages in de docu.
Ja, maar hij leidt dat wel in. Dus hij zegt dat het is ook wel leuk om pauze Spaans te horen spreken. En hij heeft toch ook wel iets aimables. Op een gegeven moment gaat hij vertellen over dat hij zeker van dat hij tango van tango dansen houdt.
Oh ja.
En haalt die herinneringen op over zijn oma. En ja, ik vond het een mooie documentaire reeks. Het is ontzettend mooi gefilmd, moet ik er nog bij zeggen. Stories of a Generation.
Halve
werk. Ja, is echt een halve werk.
Zeker,
muziek wel tikje Amerikaans, bombastisch. Maar ik hou er wel van.
Ja?
Ja. Okay. Ik raad hem van.
Hoeveel sterren geeft Evelien?
Ja,
nee, dat is bedoeld. Die moeten we toch kleur bekijken.
3,5?
Ja?
Ja.
Oké.
Okay. Maar dat is dus.
Dan zou ik hem gaan kijken.
Ja, zeker. 8 min, zoiets. Ja, 7,5, 8 min. Kom je er dan op uit?
Ja, 3,5.
Ja.
Dan ga je bijna zelfs naar de 4.
Ja, zoiets.
Ja, oké. Okay. Ja. Ik bedoel, als
nee,
je.
Nee, 4 vind ik ook wel
vier
echt
te veel.
Ja. 7,5.
Jij geeft natuurlijk ook nooit een 5.
Nee, dat is echt niet zo vaak. Nee, dat heb ik.
Ja, kan de ballet zijn misschien? Oh nee, wacht.
Nou, nee, niet. Maar ik vond het echt. Zet het eens aan. Het is ook leuk. Het is mooi. En het geeft ook wel een soort van de levensloop en wijze lessen van oudere mensen. Stories of a Generation. Ik kan hem van harte aanbevolen. En dan zijn we daarmee alweer aan het einde gekomen van deze aflevering over La Pace nel Mondo, de vrede in de wereld, uitgedragen door de paus en de pauze in de geschiedenis. Donatella, wat gaan we volgende week doen?
Ja, volgende week, dan is Pasen geweest en dan willen wij, dan wil je natuurlijk reizen naar Italië. Wat wij gaan doen, we gaan het een beetje combi maken. We gaan het hebben over de bestuurlijke indeling. Dat klinkt natuurlijk bolkensaai.
Maar dat wordt het natuurlijk nooit.
Dat wordt het nooit. Maar wat we gaan doen is, we leggen heel kort en krachtig uit hoe zit Italië bestuurlijk er dan een beetje in elkaar. Maar we gaan vooral een mooie reis maken langs alle Italiaanse regio's.
Oh.
Met leuke wetenswaardigheden.
Oké.
Ja?
Mag ik dan ook duiten in zakjes gaan doen?
Ja, zeker. Je mag vrij associëren.
Wil je nog meer afleveringen van de Italië-podcast luisteren? Je vindt ons in de BNR-app of je favoriete podcastplayer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Ciao, ciao.
Ook Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.